Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doulawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met
Brenda van Zanden.
Welkom, fijn dat je er bent. Ik nodigde jou uit voor deze podcast en jij zei eigenlijk vrij snel ja. En dan ben ik altijd nieuwsgierig, waar komt die ja vandaan?
Waar komt mijn ja vandaan? Eigenlijk omdat ik het heel fijn vind om te praten over mijn verhaal en wat ik daar in meegemaakt heb. En ook wel heel erg om misschien inspirerend te zijn voor een ander. Of dat ik daar een ander mee kan helpen. Ja. Of dat misschien iemand die in een soort gelijke situatie zich bevindt, daardoor misschien een heel andere kijk op bepaalde dingen gaan krijgen. Waardoor er misschien ook wel veel meer rust en ruimte mag ontstaan.
Waar gaat jouw verhaal over?
Mijn verhaal gaat over onze dochter Isabel. Isabel die is op 28 mei 2013 geboren. En naar wij dachten een kerngezond meisje met alles erop en eraan. Isabel was onze eerste dochter. Wij zeggen ook altijd, eigenlijk heb je ook geen flauw idee als zo'n kindje geboren wordt. Ja, je kan van alles lezen in boeken. Maar als je dan echt zo'n levend wezentje bij je hebt, ja, je hebt eigenlijk geen idee hoe dat allemaal, hoe dat gaat met zo'n kind, hè?
Nee.
Dus ik weet ook nog wel heel goed dat we ook, ze is in het ziekenhuis geboren, dat we thuis kwamen met die maxicosi. En die zetten wij in de woonkamer neer op de tafel en we gingen met z'n tweeën, mijn man en ik gingen op de bank zitten en echt zo, baby zat gewoon nog in die maxicosi, echt zo kijken van, oké, dus, en nu? En toen kwam gelukkig daarna natuurlijk al wel een kraamhulp en ja.
Isabel echt was zo die overdondering van, je bent ineens ouders.
Ja, yeah. Ik gaf borstvoeding, ik weet nog dat ze echt als een trein ook gewoon dronk uit de borst, heel krachtig aan het drinken. En eigenlijk gingen er, vijf, zes maanden gewoon heel onbezorgd voorbij.
Mm-hmm.
Dat is altijd achteraf gezien.
Ja.
Waren er al wel signalen waardoor je een beetje kon denken van hier is iets niet helemaal goed. Maar wat ik net al zei, je hebt eigenlijk helemaal geen flauw idee hoe dat moet en hoe dat gaat met een kindje. Ik weet ook nog dat ik op mijn werk toen op een gegeven moment wel aan collega's heb gevraagd van, goh, vanaf wanneer kon jouw kind het hoofd zelfstandig overeind houden? Want bij Isabel was dat eigenlijk altijd heel wiebel, wabbel. Mm-hmm. En die kon dat bijna niet zelfstandig omhoog houden. Ja, dan gooi je toch nog een beetje op van, ja, misschien komt dat later. Daar wat laat mee, hè? Dat is vaak wat je dan toch wel zegt.
En dat is ook soms een mogelijkheid. Ik bedoel, dat kan.
Ja, ja. Ja. En er werd vanuit het consultatiebureau, volgens mij kreeg ik toen op een gegeven moment wel fysiotherapie om haar daar een beetje in te trainen en dat soort dingen. Maar toen begon ze op een gegeven moment een soort van rare verkramp, net of ze aan het verkrampen was, bewegingen te maken. Dat ze dus met haar bovenlichaam zo naar binnen ging. En wij dachten van, oh, dat, misschien heeft ze echt hele zware buikkrampen. Daar leek het wel een beetje op. En toen zijn we ook nog naar een huisartsenpost geweest. En je hebt zoveel van die dingen die je gewoon ook nooit vergeet. En helemaal als je het verhaal daarna weet, dat zo'n huisarts ook meeging in het verhaal met de buikkrampen. Mm. En die ook echt zei van, nou, geef haar maar wat verse suderans en dan komt de ontlasting wel weer op gang en dan zal het wel goed gaan. En toen sprak hij ook echt de woorden uit van echt tot Isabel gericht van, nou meisje, jij komt er wel. Het komt allemaal goed met jou. Dat was wat hij toen op dat moment zei. Nou, als ik het nu ook uitspreek, dan krijg ik gelijk al kippenvel. Omdat het, dat je gewoon weet van dat het niet ging gebeuren, achteraf gezien dan.
Mm-hmm.
Dus wel weer gewoon naar huis gaan en ook echt die suderans gegeven. Het gebeurde niet lang daarna. Dat was op 10 december 2013. Toen was ik met haar bij mijn ouders.
Mm-hmm.
En toen houden we haar verschonen. En toen begon ze ook weer diezelfde bewegingen te maken. Maar toen op dat moment kreeg ze er ook blauwe lippen bij. Mm-hmm. En leek het net alsof ze niet meer kon ademen. En toen gingen wel alle alarmbellen af. Dat je dacht van, nou, hier moeten we nu wel iets mee doen. Dus toen zijn we weer op de huisartsenpost beland. En daar werden we eigenlijk gelijk doorgestuurd naar de eerste hulp. En daar op de eerste hulp kreeg ze nog weer zo'n aanval. En toen was er net een verpleegkundige bij. En
die noemde toen, zij zien wat er gebeurde.
Ja, die noemde voor het eerst het woord epilepsie. Ja, het is ook zo'n foute, zwarte film wat daar dan gebeurt. En ik weet ook dat mijn vader mijn man belde van, nou, kom maar deze kant op, want dat is hartstikke fout. Dus ja, en dan zeg ik altijd, dan begint die achtbaan begint te rollen.
Ja.
En wij waren toen nog, zeg maar, meer in het lokale ziekenhuis in Assen waren wij. Mm-hmm. En daar werden al allerlei onderzoeken gedaan. En ik weet ook nog wel dat er toen zo'n verpleegkundige kwam. Die ging een echo maken van haar hoofd. Maar ja, op dat moment mag zo iemand niet iets zeggen.
Nee.
Maar ik kon aan haar hoofd wel zien dat het niet goed was. Dat voelde ik al. Dat je echt kon zien van, nou, dit weet niet of dit goed is.
Nee.
En toen kwam later ook de arts bij ons. En die vertelde dus erover dat, ja, dat die scan en alles, dat zag er niet goed uit. Maar omdat ze in Assen geen kinderneuroloog hebben, moesten we naar het UMCG in Groningen.
En wat bedoelen ze dan met ziet er niet goed uit? Dan denk ik, ja, wat is dan niet goed?
Nou ja, bij Isabel was het dus zo dat haar hersenen waren glad. Dus als je van ons een scan maakt van de hersenen. Yeah. Ja. Zie je al die windingen, al die kronkeltjes.
Ja. Ja.
En die zag je bij haar dus niet.
Maar die had ze helemaal niet?
Nee, het begon een beetje bij de hersenstam.
Ja.
Daar zag je dat het zich een beetje had ontwikkeld.
Ja.
En dan werd het gewoon echt glad, net als een bowlingbal, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Toen werden we dus overgebracht naar het UMCG. Daar hebben we, denk ik toen in de beginperiode, 8 weken hebben we daar toen gelegen met haar. En ja, dan is het eigenlijk op dat moment het enige wat er gebeurt is. Ja, ze kreeg eigenlijk steeds meer epileptische aanvallen.
Mm-hmm.
En ja, dat je als ouder zijnde daar een beetje aan gewend raakt.
Ja.
Nou, eerst in het begin denk je van, hier wen ik toch nooit van mijn hele leven aan.
Nee.
Zo, ja, echt zo
die
angst.
Die zijn best intens ook.
Ja, dat is zo angstaanjagend. Want je voelt je zo machteloos, inderdaad, als je kind zo'n epileptische aanval heeft. En toen hoorde ik ook pas eigenlijk voor het eerst dat er dus verschillende soorten epilepsie zijn. Want wat Isabel dus had, was moeilijk instelbare epilepsie.
En wat betekent dat?
Ja, eigenlijk, ik zeg altijd van, er worden heel veel medicijnen ingepompt, maar nog komt het er doorheen. In die begintijd hebben ze het eerst proberen af te vlakken met prednisonkuur. Dus ja, dan daar zwel je ook zo van op, hè?
Ja, daar ben je heel dik van.
Ja, en toen in die tijd viel me dat helemaal niet op. Maar toen ging ik een keer later foto's terugkijken van haar. Nou, het is echt verschrikkelijk inderdaad. Helemaal opgeblazen. En daar werd de epilepsie wel een beetje door gedempt. En ik weet nog dat we toen ook voor het eerst weer naar huis mochten. Echt gewoon echt één nachtje.
Mm-hmm.
Om echt weer te gaan wennen. En nou ja, net als wat ik net vertelde met het verhaal na de geboorte. Wij kwamen toen dus ook thuis met de maxicosi. En die zetten we eigenlijk ook weer op tafel neer. En ook weer met z'n tweeën op de bank. En ook weer precies hetzelfde. Maar dan dat je echt denkt van, en nu?
Ja.
Hoe gaat dit? Ja, dat
waar
voelt
gaat dit
echt
heen?
Ja, weer een beetje hetzelfde. Dat je zeg maar een heel ander kind met ineens zoveel zorgen erbij had. Die hersenafwijking die Isabel dan had, dat heet lysencefalie.
Okay.
Dat staat dus echt voor gladde hersenen. En dat is een hele zeldzame hersenafwijking.
En weten ze ook hoe die ontstaat?
Volgens mij is het bij ons eigenlijk gewoon een foutje. Echt in de beginfase. Dus echt in de eerste 3 maanden van een zwangerschap. Dus wij zeggen ook altijd van, de kans was groter dat we 1 miljoen in de staatsloterij zouden winnen dan dat dit gebeurt. Dus ja. zo weinig komt het voor.
Ja.
Dus we hebben wel inderdaad allerlei, hoe noem je dat, DNA-testen en zo gedaan. Maar het is niet iets.
Iets wat genetisch wordt doorgegeven.
Nee, maar dan zit je dus met een totaal ander kind ineens.
Ja, dat is echt de omgekeerde wereld. Ja, kan je zo voorstellen. Ben je en net ouders, denk je heel gelukkig en blij met je kind groot te worden. En dan is ineens het perspectief.
En dan anders. Wat ik net ook zei over die foute zwarte film. Ja, het is zo. Ik kan heel veel dingen ook niet eens meer goed herinneren. Het komt allemaal maar over je heen.
Ja.
En ik was altijd heel erg gewend om dan gewoon ook maar weer volle bak door te gaan. Hè?
Ja.
Dus toen in die beginjaren eigenlijk ook geen moment een keer echt erbij stilgestaan om even goed te gaan bekijken van wat gebeurt hier allemaal en wat doet dat eigenlijk met mij. Maar je was eigenlijk alleen maar bezig om om overeind te blijven en het een beetje te kunnen handelen, zeg maar.
Wat hield een dagelijkse dag of een week voor jullie in dan met haar?
Toen in het begin viel dat eigenlijk nog best wel mee.
Mm-hmm.
Maar het zijn vooral heel veel confronterende dingen waar je dan mee te maken krijgt. Er werd dus toen in het ziekenhuis verteld van doordat zij die afwijking heeft en vooral door die epilepsie zal zij zich bijna niet gaan ontwikkelen. En dat betekent dus dat ze lichamelijk en geestelijk beperkt zal zijn.
Ja.
En daar werd ook nog bij verteld, ze zal waarschijnlijk een paar jaar oud worden. Nou, dat laatste stuk, dat heb ik heel lang heel ver weg gestopt. Maar in ieder geval door dus die ontwikkelingsachterstand, zij zou niet gaan praten, zij zou niet gaan zitten.
Niet gaan dat lopen, soort dingen, zo, niet gaan echt lopen. Die basisdingen, zeg maar.
Ja, maar daar sta je dan in het begin, dat besef je helemaal niet. Vanuit het ziekenhuis werden er dan al wel allerlei dingen in gang gezet. Er moest dus bijvoorbeeld een speciale kinderstoel voor haar komen, waarin ze wel ondersteund, zeg maar, kon gaan zitten.
Mm-hmm.
Maar dan kwam er zo'n vrouw van zo'n instantie bij je thuis en die rijdt dan inderdaad zo'n gevaarte naar binnen. Nou, dat zijn echt momenten. Dat komt zo hard binnen.
Maar dat wordt dus ook niet een beetje aangekleed, begrijp ik dan?
Nee, ik denk ook, hoe moet je dat aankleden?
Ja, weet ik ook niet. Maar ik kan me voorstellen dat iedere stap die je in zo'n proces maakt, dat ook gewoon maar wel. Het is,
We hebben wel in het ziekenhuis toen wel maatschappelijk werk hebben we toen wel gehad. Maar vooral in die beginweken, dan ben je eigenlijk gewoon zo verdoofd. En dan, ik kan die gesprekken mij ook helemaal niet herinneren.
Nee.
Dus ik zeg nu ook wel eens van, wat zou het misschien ook fijn geweest zijn als er op dat moment iemand geweest was die al helemaal in hetzelfde schuitje had gezeten en een beetje dat traject al zo had meegemaakt. En ook wat meer had kunnen vertellen van, dit is wat je misschien kan verwachten. En weet je, dat.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk met aankleden.
Ja,
dat
het allemaal, nu kwam het inderdaad allemaal een beetje zo bam, bam. Ja. En dus toen kwam er inderdaad zo'n aangepaste. Dus dat zijn al die hulpmiddelen die je dan in huis krijgt. Hè? Dus zo'n aangepaste kinderstoel. En ze had dan een speciale buggy had ze ook. En uiteindelijk toen ze te groot werd voor haar babybox, kwam er dus een enorm groot gevaarte in de kamer te staan. Wat dus ook een box was. Waar ze dus ook altijd in kon liggen. Ja, dat soort dingen. Dat heeft zoveel impact. Dat zijn allemaal weer van die kleine stukjes. Ook weer afscheid. En waar ik later dus eigenlijk ook achter kwam. Dat heeft dus heel veel met levend verlies te maken.
Mm-hmm.
En waar je dus al eigenlijk gewoon al aan het rouwen bent.
Zeker, ja.
Maar dat is mij ook dus nooit verteld. Daar ben ik zelf allemaal achter moeten komen. En ik denk nu achteraf, ik was zo aan het vechten, vooral die eerste 3 jaar. Voor mijn gevoel ook best wel, dat er soms wat weinig begrip was, bijvoorbeeld op mijn werk en dat soort dingen. Maar die hadden eigenlijk dus ook geen flauw benul hoe zo'n impact dan zoiets heeft. Hè? Dus dat ik dus inderdaad gewoon aan het rouwen was. Maar daar zelf de ruimte niet in nam en het ook niet kreeg.
Nee, dus, maar het is denk ik de overweldiging van alles wat je natuurlijk gebeurt. Je bent voor het eerst ouders. Dan denk je een gezond kind op de wereld te zetten. Dan wordt binnen een half jaar bekend, een gezond kind wordt het niet. Hè? Mm-hmm. Dus dan ineens wordt het perspectief van je bent ouders voor je leven, wordt ineens je bent ouders voor geen idee.
Yeah.
Hè? Want dat wordt eigenlijk je verteld. Ze wordt niet oud. Maar geen idee. Wat is dat, niet oud? Maar dan moet je wel dealen met alles wat die beperkingen dan inhouden. Hè? Ja. En nou ja, zoals jij omschrijft, dat is nogal wat.
Ja.
Als je kind eigenlijk gewoon niets anders kan dan, als ik het goed begrijp, liggen. Was liggen. Dat het enige wat
en ze... Ze kon zich soms wel op haar buik draaien. En in de beginjaren was ze nog wel zo sterk dat ze haar hoofd ook nog wel op kon tillen. En ze kon met haar handen, zeg maar... tegen dingen aanslaan, dat wel. Maar ze kon ook niet dingen vastpakken of zo.
Nee.
Nee, je moet je echt voorstellen dat ze, denk ik, heel haar leven op een ontwikkelingsniveau is geweest van een baby van 4 maanden, denk ik. Ja, gewoon 24 uur zorg nodig.
Yeah. En ja. En deden jullie die zorg allemaal zelf?
In het begin deden we dat allemaal zelf. Ja, ja, dat is eigenlijk ook heel bizar. Toen na die eerste 8 weken opname, toen ben ik eigenlijk gewoon ook... Ik werkte fulltime. Ben ik ook gewoon weer fulltime aan de bak gegaan. Mijn man had toen een flexibele functie. Dus die deed ook heel veel in de zorg voor Isabel. En dat deden we dan ook nog samen met mijn ouders. Mm-hmm. Maar ja, toen kwam 28 maart 2015 kwam zusje Noraly op de wereld. 26 november 2016 broertje Dorian. En toen ik hoogzwanger was van Dorian... Toen, dat was eigenlijk pas na 3 jaar ongeveer. Toen hebben we eigenlijk pas de stap genomen om echt hulp in te gaan schakelen. Ja.
En wat hield het dan in, hulp? Wat voor hulp werd dat?
Dat werd dus echt een... we hadden uiteindelijk echt een team van verpleegkundigen die voor haar zorgden. Ja, dus wij hadden eigenlijk alleen door de week, niet in het weekend. We hadden elke dag iemand over de vloer. Ja, die voor haar zorgde.
Dus je had eigenlijk iedere dag een extra gezinslid in huis?
Ja, ja, ja. We hadden Inge, die was er zelfs, als ik het goed zeg, 24 uur per week. En in het begin, ja, het was ook weer zoiets dat je echt denkt van... Oh, daar gaat mijn vrijheid en dat moet ik me helemaal aan gaan passen... Maar dan op een gegeven moment, na zoveel tijd, dan wordt het ook wel weer normaal. En, mm-hmm. en eigenlijk is Inge gewoon echt onderdeel van ons gezin geworden uiteindelijk. Ze is 3 jaar bij ons geweest. En, ja, maar pas als zoiets er dan niet meer is, dan merk je eigenlijk toch onbewust hoe je hebt aangepast.
Tuurlijk.
Je ging niet even lekker in de onderbroek, ik noem maar wat, door het huis of zo. Weet je, dat soort dingen. Ja. Nee, dat...
Dat is met veel dingen, hè. Dat je soms achteraf pas ziet hoe je aanpassingsvermogen is geweest. Mm-hmm. Maar dat je in het moment gewoon doet wat voelt dat goed is. Of wat normaal is of whatever die definitie dan is.
Ja.
Maar dan gaan de dingen gewoon zoals ze gaan.
Ja, klopt.
Ja.
Maar daar viel toen wel zo'n last van ons af toen we toch die stap hadden genomen. En toen gingen we eigenlijk ook steeds meer stappen zetten. Dat ze ook ging, om de week ging ze dan in het weekend logeren. Mm-hmm. Nou, en daarvan denk je ook een eerste keer als je dat doet van... Ja, wat zijn we voor ontaarde ouders en wij gaan ons kind uit logeren brengen.
Ja, want het is dat, uit logeren. Wat gebeurde er dan?
Nou, we hadden echt een geweldig adres in Meppel. Bij een gezin. En die hadden een aantal kamertjes waarbij ze, zeg maar, alle hulpmiddelen en zo allemaal beschikbaar hadden voor kindjes zoals Isabel. Mm-hmm. Want zeg maar voor Isabel, haar doelgroep, dat is echt dus die zeer ernstig meervoudig beperkte kindjes, is die logeeropvang gewoon heel beperkt.
Mm.
Wij waren wel eens bij een grotere instantie wezen kijken. Maar daar heb je dus dat de toezicht bijvoorbeeld veel minder is. Hè? Nou, in het geval van Isabel bijvoorbeeld met zulke epileptische aanvallen kan dat gewoon niet.
Nee.
En dat voelde voor ons niet fijn. En toen kwamen we dus uiteindelijk hier terecht. En dat is gewoon dus echt in een huiselijke sfeer.
Mm.
Dat is zo'n warm bad. Het is natuurlijk wel, als je dat die eerste keer doet, dan voelt dat toch niet heel fijn.
Nee.
Maar Isabel, die heeft het daar altijd gewoon super gehad. En uiteindelijk hebben we het ook zelfs opgebouwd naar eerst een weekje vakantie. En toen ging het in de zomervakantie zelfs wel 2 weken te logeren.
Hadden jullie even een beetje ruimte voor jezelf en voor de andere kinderen?
Ja.
Ja, want ik kan me voorstellen dat zij ook wel echt enorm veel tijd van je leven en je gezinsleven opslot.
Je staat altijd aan, hè? Je bent altijd alert. En je leeft echt op bepaalde tijden. Zij kreeg dus natuurlijk heel veel medicatie. Wel 3 keer op een dag. Ze heeft in het begin van haar leven wel gewoon gegeten. Maar in ieder geval wel via de mond heeft ze wel gegeten. Maar dat wilde op een gegeven moment ook niet meer. Dus toen heeft ze een vaste sonde gekregen. Nou ja, zo'n sonde moet je ook een paar keer op een dag aanzetten. Ja. Dus je bent altijd zo gestructureerd bezig. Ja. En dat zit gewoon zo in je systeem. En dat merk je pas ook weer goed als het er niet meer is.
Nee,
je echt denkt van, oh, ik vergeet wat. Ja. En denk, oh ja, nee, maar ze is er nu even niet.
En hoe oud is Isabel uiteindelijk geworden?
Isabel is 6 jaar geworden uiteindelijk.
Dus toch eigenlijk, als je wat ik je eerder hoorde zeggen, toch eigenlijk nog ouder dan wat men had verwacht.
Ja, ja. En dat was voor ons op een gegeven moment ook wel... het moment dat ze inderdaad ouder wordt. Eerst vooral mijn man, die zich daar toch wel meer in ging verdiepen. Hij wilde zich in ieder geval zo goed mogelijk laten informeren. Hij is zich heel erg gaan verdiepen in kinderpalliatieve zorg. Want uiteindelijk is Isabel haar hele leven kinderpalliatief verzorgd.
Ja.
En ik dacht... altijd bij het woord palliatief van, nou, dan is het gelijk klaar. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dus daar heeft hij zich heel erg in verdiept en op een gegeven moment ook heel erg op zoek gegaan van, en wat is nu kwaliteit van leven?
Waar kwam die op uit?
Dat is dus een hele lastige. En daar zijn wij uiteindelijk achter gekomen dat je daarin dus wel echt op jouw eigen intuïtie en op jouw vertrouwen af kan gaan. En heel erg erop kan vertrouwen van wat je kind jou vertelt, ook al kon Isabel niet praten. Maar daar zijn we dus al achter gekomen van, dat vind je niet in boekjes. Hij heeft daar zoveel gesprekken over gehad, ook met artsen. En je ziet ook wel dat daar een klein beetje een verschuiving in plaats is gaan vinden. Omdat artsen, die zijn er natuurlijk... gericht om te behandelen. Hè?
Ja, dus, ze zijn gericht om te diagnosticeren en dan een behandeling in gang te zetten.
Ja, en dat zag je dus in die beginjaren bij Isabel, en dat deden wij zelf ook.
Tuurlijk.
Ja, op de een of andere manier wil dat er eerst gewoon ook niet in van, als ze tegen me zeiden van, ja, je kind wordt niet oud, dan dacht ik van, nou, doe even normaal. Mijn kind gaat echt wel gewoon oud worden, hoor. Mijn kind gaat niet dood. En dan ben je inderdaad gewoon heel erg bezig, veel met medicatie bezig. Of dat ze heel veel fysio kreeg ze dan, weet je. Om het allemaal maar zoveel mogelijk proberen te stimuleren dat er wel ontwikkeling op gang zou komen. Ik zag het denk ik op een gegeven moment wel. Van dat ze heeft toen in het begin best wel een stijgende lijn gehad. Maar langzaamaan ging dat eigenlijk naar beneden.
Kan je daar een moment in haar leven dat er een omslag is geweest?
Nou, dat was dus eigenlijk het moment dat onze hulp, Inge, toen op dat moment tegen mij zei van... Ja, ze gaat toch eigenlijk wel steeds meer en meer achteruit.
Hmm.
En toen en ik kwam dat echt zo bij me binnen van... Ja, maar dat is gewoon eigenlijk gewoon ook wat het is. Ja, vanaf toen ben ik er wel voor mezelf ook steeds meer over gaan nadenken van... Ja, maar uiteindelijk zal ze toch echt wel komen te overlijden.
Ja, dus toen werd eigenlijk voor jou werkelijkheid dat het inderdaad een kort leven voor haar zou worden.
Ja, ik ben toen in 2019 was het geloof ik. Ik was altijd daarvoor ook altijd heel erg op zoek naar een coach.
Ja.
Die mij ook kon ondersteunen.
Mm-hmm.
Maar daar vond ik, volgens mij heb ik wel eens of een keer met een psycholoog of zo, heb ik wel eens gesprekken gehad. Maar die konden nooit bij mij echt tot die kern komen waarvan ik dacht van ja, en nu opent het zich en voel ik dat ik hiermee verder kan. En toen kwam ik per toeval via Instagram, reageerde ik volgens mij op een berichtje van iemand. En zij bleek dus coach te zijn. En wat nou het bijzondere was, is dat zij heeft een dochter. En die heeft dezelfde hersenafwijking als dat Isabel heeft. Ja, dus ik kwam met haar in gesprek. Nou, en dat voelde gewoon als thuiskomen. Hè?
Ja, dat kan me voorstellen.
Ja. Ja, en...
En zat daar ook inderdaad heel veel gelijkenissen in haar verhaal ten opzichte van die van je...
Nou, eigenlijk gewoon, eigenlijk weer heel twee een echt compleet ander verhaal.
Oké.
Dus wel dezelfde hersenafwijking, maar dan weer in een hele andere vorm en hoe het zich uitte.
Logisch op zich ook, hè? Want bij ieder mens ontstaat natuurlijk ziekte op een andere
manier. Haar dochter is dan... 13 of 14, dat weet ik even niet meer precies. Maar haar dochter is zeg maar gewoon een meisje die loopt en kan praten. Maar die heeft dus ook die verschrikkelijke epilepsie.
Oh.
En zij kan helemaal geen... of heel slecht tegen prikkels en alles. Dus zij kan bijvoorbeeld niet naar school en dat soort dingen.
Nee.
En zij vertelde ook dat ze... bijna... het hele leven van haar dochter ook bijna geen slaap op een gegeven moment meer had. En dat ze op een gegeven moment zo op de rand van de afgrond zat. En dat het toen ineens heel helder bij haar binnenkwam van tot hier en niet verder. En hoe zou het zijn als ik heel anders ga kijken naar die omstandigheden waar ik nu in zit. Hè? Van als ik nu ga... accepteren dat ik die omstandigheden niet kan veranderen, maar wel de manier waar ik er naar kijk.
Ja, want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
Ja, wat nou als
dat
ik,
simpel gezegd, maar doe het maar eens.
Ja, en dus niet meer vechten tegen en schoppen tegen van alles en nog wat en anderen de schuld geven, weet je, dat is ook vaak heel makkelijk om te doen.
Ja.
Maar dat is dus wat ze mij ook is gaan leren om. Om inderdaad de omstandigheden te accepteren. En in dit geval, en het is eigenlijk wel het grootste, zeg ik altijd, eigenlijk mijn grootste angst, dus om Isabel te verliezen. Ja, dat ben ik op een gegeven moment gaan accepteren dat het zo is.
Ja.
En er dan op een hele andere manier ben ik er naar gaan kijken.
Ja, want hoe was dat dan toen uiteindelijk het verlies daar was?
Nou ja, mijn coach zei toen ook, omdat je dus niet met Isabel kon praten.
Mm-hmm.
En ze vertelde mij van, ja, maar weet je dat je ook met haar kan communiceren gewoon in de energie?
Mm-hmm.
Dus je hoeft alleen maar aan haar te denken en dan laat maar komen wat er dan komt. Dus ik denk eerst van, nou ja, wat wil jij nou? Dus zei ze van, ja, als je dan naar huis rijdt, ja, ga dan maar gewoon even aan haar denken. En zie maar wat er dan komt.
Ja.
Dus ik denk, nou ja, dan ga ik dat maar gewoon doen. En toen popte gelijk op de radio het nummer Rollercoaster van Danny Vera. Die kwam op de radio en daarin werd ook verteld van... ja, het maakt niet uit waar ik heen ga, ik zal altijd bij je zijn. En nou, die hele tekst sowieso van het liedje, dat slaat ook gewoon zo volledig op ons leven en op haar. En toen kwam het ook zo bij mij binnen dat ik dacht van, ja, zij vertelt mij dit nu. En zij vertelt mij dat het goed is. Dus dat ik haar ook los mag laten.
Hmm.
Zo kwam het echt bij me binnen. En toen ben ik eigenlijk daarna heel veel brieven ben ik gewoon aan haar gaan schrijven.
Hmm.
En ben ik gaan schrijven alsof ze er al niet meer was. Dus daar heb ik echt heel veel geschreven. Ging ik altijd echt op een stil plekje zitten.
Mm-hmm.
Dat ging echt al door zulke diepe, diepe dingen heen. En dan gewoon huilen.
Ja.
En gewoon echt maar laten komen wat er kwam. En ja, toen in die tijd heb ik bijvoorbeeld ook al alle liedjes gevonden die uiteindelijk ook op haar uitvaart gedraaid zijn. Dat kwam dan ook gewoon zo op mijn pad.
Ja.
En ik dacht dus eerst als ik dat zou doen, als ik dus eraan zou gaan toegeven dat ze zou komen te overlijden, dan dacht ik altijd van nou, dan gaat er zo'n beerput open, dan ga ik zo gigantisch onderuit, dat kan gewoon niet. En toen ging ik het dus wel gewoon echt aankijken. Nou, en daar ontstond zoveel rust, er ontstond zoveel ruimte. En echt een soort een bepaalde ontspanning die er ook ineens... Het was gewoon ook voelbaar. En het bijzondere was ook... Ik denk dat het op een gegeven moment oktober 2019 is geweest. Net ook of je het aan Isabel zelf ook gewoon kon zien... dat ze ook echt vanaf dat moment het ook gevoeld heeft van... Oh, mijn moeder en mijn vader, ja, die zijn er gewoon klaar voor en die hebben het geaccepteerd. Dus ik hoef niet meer te vechten. Want dat heeft ze denk ik gewoon een hele lange tijd gedaan. En toen zag je het ook gewoon langzamerhand. Want ik heb ook altijd gezegd, Isabel heeft van die hele sprekende, felle blauwe ogen. Mm-hmm. En daar communiceerde ze ook altijd mee. En dat zag ik toen ook eigenlijk vanaf oktober, ging die glans daar ook een beetje uit. Dus toen zag je haar eigenlijk steeds al wat minder en minder.
Ja, alsof zij al een beetje aan het vertrekken was.
Ja. Want ook weer dat stukje. Daar is mijn man ook wel naar op zoek geweest. Van ja, wanneer weet je het nu eigenlijk, hè?
Ja.
Dat het einde nadert. Ja. Vind je ook niet in boekjes.
Nee, natuurlijk niet. Want het is bij iedereen anders. Dus
nee,
dat kun je
vind
niet
je inderdaad ook niet in boekjes. Nee. Nou ja, het was zeg maar ook vanaf oktober dat Isabel was altijd al heel erg vatbaar voor allerlei virussen en dat soort dingen. Dus van een simpele verkoudheid kon zij altijd heel erg ziek worden. En wij hadden eigenlijk ook, vanaf denk ik ook september, oktober, toen werd ze ook gewoon steeds vaker ook echt ziek en verkouden. En dan gooiden we er wel weer een antibiotica-kuur tegenaan. En dan werd het wel weer eventjes beter. Maar dan knalde het er ook wel weer zo weer in. En het was altijd wel bekend dat ze zeg maar richting de winter dat gewoon kreeg.
Nou, dat hoorde eigenlijk bij haar leven.
Ja, maar nu was het ook voor het eerst dat mijn man en ik ook tegen elkaar zeiden van ja, maar het voelt heel sterk alsof ze het nieuwe jaar niet gaat halen. Dat spraken we dan ook echt voor het eerst zo tegen elkaar uit.
Maar ook mooi dat jullie daar dan zo open over konden zijn naar elkaar.
Ja, ik denk dat het ook een half jaar voor Isabel haar overlijden is geweest, hebben wij al een rouw- en verliesbegeleidster bij de hand genomen. Mm-hmm. Dus die kwam dan geregeld bij ons thuis. En dan zaten mijn man en ik naast elkaar. En vaak in de waan van de dag voer je niet even dat soort gesprekken met elkaar. Dus dan werd er echt gewoon de vraag gesteld van ja, en hoe sta jij er op dit moment in? En hoe denk jij hierover? Mm-hmm. Want dan had ik zeg maar over dat praktische stuk van mijn man. Hè? Heel grappig is het niet, denk ik. Maar voor ons voelt het soms dan wel eens grappig. Mijn man was zich op een gegeven moment al zeg maar zo ver in heel veel dingen, dat hij bijvoorbeeld ook al bij een uitvaartcentrum was geweest. Ja. Om daar allemaal over dingen. En toen dacht ik echt van, jee, waar ben je mee bezig, joh? Ze is er toch nog gewoon? En dat ik wel eens van hem dacht van, oh ja, nou, en dan komt hij een keer thuis en dan zegt hij van, nou, we trekken nu de stekker eruit en het is voorbij. Maar dat was helemaal niet zo. Maar dat was gewoon zijn manier om ook met dingen om te kunnen gaan.
Ja, ieder gaat er natuurlijk op zijn eigen manier mee om. En dat kun je niet allebei hetzelfde doen.
En dan inderdaad tijdens zulke gesprekken met die rouw- en verliesbegeleidster kwam dat ook gewoon heel mooi op tafel. Hè? En waarvan je dan soms wel eens dacht van dat je op een heel andere pad zat.
Dat was dan eigenlijk helemaal niet.
Nee, liep het gewoon eigenlijk precies gelijk.
Yeah.
Alleen ging je er net even op een andere manier mee om. Yeah. Ja, en ook op dat soort momenten gewoon dat je echt even met elkaar kon huilen, weet je, dat gebeurde er dan ook.
Yeah.
Dus dat vond ik echt heel waardevol, hoor. Omdat gewoon al van tevoren.
Dat je het niet allemaal alleen moet doen.
Nee, want eigenlijk achteraf gezien had ik dus zo iemand, wat ik dus aan het begin vertelde, al bij de diagnose wel gehad willen hebben.
Ja.
Ja, ja, omdat daar al echt die rouw ook al begon.
Ja, maar dat is nogal wat als je voor het eerst ouders wordt en het wordt dan ineens een ander kindje. Want dat is wat het eigenlijk wordt.
Ja.
Nee, ik bedoel, het is geen ander kindje, want het is nog steeds een kindje, maar in hoe je had voorgesteld hoe je ouders zou worden, wordt wel ineens alles anders. Ik bedoel, je leven wordt anders, het leven van je kind wordt anders, maar het leven van jou als gezin wordt ook anders.
Ja, en omdat je dus ook toen in die tijd, omdat het zo hectisch en zorgintensief was, dan ging je ook niet even zitten.
Nee, want je hebt de zorgen om je kind.
Ja, en als je dan toch inderdaad iemand hebt die daar gewoon ook je in kan begeleiden. Ja, dat kan ook echt heel waardevol zijn.
Ja,
daar ben ik echt van overtuigd. Ja, ja,
Ja. Hey, en hebben jullie, want je vertelde net heel mooi hè, hoe die begeleiding is geweest. En dat jullie eigenlijk allebei op je eigen manier bezig waren met het afscheid nemen. Mm-hmm. En dat jullie ook zagen dat zij afscheid aan het nemen was. Als ik het je eigenlijk goed verwoord.
Ja.
Heb je dat echt zo heb je haar stapsgewijs zien wegglijden? Of was het toch nog...
Nou, ik vertelde dus inderdaad net over die luchtweginfecties met die antibiotica. We hadden natuurlijk, of natuurlijk, is ook niet altijd heel natuurlijk, maar we hadden een hele fijne huisarts ook die ons heel goed begeleidde. En we hadden vanuit het UMCG hadden wij het kindercomfortteam wat begeleiden. Mm-hmm. Kindercomfortteam is zeg maar ook speciaal opgezet voor kindjes met een verkorte levensduur. Mm-hmm. En dan zitten er van allerlei gradaties zitten er zeg maar bij elkaar. En dat zijn dan hele korte lijntjes.
Yeah.
Yeah. Dus er was ook al een heel zorgplan gemaakt voor Isabel. Dus van wat nou als dit gebeurt, wat doen we dan? Dus er was bijvoorbeeld ook al een niet reanimeren beleid. Mm-hmm. Dat soort dingen, dat stond dan allemaal op papier.
Ja. Yeah.
En mijn man en ik hebben het er natuurlijk ook al wel heel veel over gehad. En eigenlijk voelde je het ook al wel een beetje aankomen, nou, zeg maar, met die antibiotica-kuren. Dus toen was het op een gegeven moment de derde antibiotica-kuur. Nou ja, toen zijn we ook weer in gesprek gegaan. Dus ook weer met de artsen natuurlijk. En ja, toen hebben we eigenlijk gezegd van, we gaan niet nog een antibiotica-kuur geven. En dan gaan we kijken wat Isabel doet. Mm-hmm. Ja, wat haar lichaam doet. Mm-hmm. En ja, dat was op 19 december 2019, denk ik. Ja, en toen weet ik nog heel goed de volgende dag. Toen was ze echt zo goed dat je echt dacht van, oh, zou het dan toch? Weet je, dan krijg je weer een beetje hoop. Echt, ze had zo'n geweldige dag. Maar toen die avond, toen werd ze alweer meer benauwd. En ze lag ook aan zuurstof en dat soort dingen. Gewoon allemaal bij ons thuis. Dat is ook waar we op een gegeven moment een besluit in hebben genomen. Want ze kwam dan zelden meer in het ziekenhuis. Maar dat deden we dan gewoon allemaal thuis. Ja, ja. Ook echt weer dat gericht op kwaliteit van leven.
Ja.
En waar doe je haar plezier mee en waar gewoon echt niet. Dus toen was ze, die avond kreeg ze alweer zuurstof en heel benauwd. En toen is mijn man ook echt wel voor het eerst al bij haar gaan waken. Ja, je voelde het gewoon. Het was echt zoveel echt gevoel van ja dit komt niet meer goed. En toen was het dus maandagochtend en toen kwam de huisarts. En die luisterde ook met de stethoscoop. En eigenlijk zei die voordat hij begon al van nou, ik ben hier mijn stethoscoop niet voor nodig. Want hij hoorde eigenlijk zo wel dat die longen gewoon helemaal vol zaten. En dat was uiteindelijk ook een dubbele longontsteking wat ze had. Ja, toen stelde de huisarts toch nog wel de vraag van, want het was natuurlijk kersttijd. Van ja, wat willen jullie? We kunnen het nog wel over de kerst heen tillen. Dan krijgt ze nog een bepaalde kuur waardoor ze even een boostje krijgt. En dan zet je het over de kerst. Maar dat voelde zo egoïstisch. En eigenlijk wist de huisarts het ook wel, maar hij meer ja, vanuit
goed, hij
zijn...
Hij moet het wel gewoon vragen.
Hij moet het wel gewoon vragen. Ja. Dat ook helemaal niet dat ik dacht van, nou, wat ben jij voor eikel of zo? Absoluut niet. Nee, dus zeiden we, dat doen we niet.
Nee
en toen zijn we heel bewust ook mensen gaan bellen die bijvoorbeeld dus die voor haar gezorgd hebben. Of waar ze dan naar school ging en waar ze gelogeerd heeft. En wat naast de familie die we dan echt gebeld hebben van nou ja, het komt niet meer goed. En als jullie nog afscheid willen nemen, dan kan dat.
Mm-hmm.
Dus ja, die hebben gewoon heel mooi afscheid genomen. En zij zelf ook, dat zag je, ik denk dat het toen die dinsdag was, dan zitten we inmiddels denk ik op 23 december... En dat ook Inge, onze hulp, dan nog bij haar kwam. En toen gooide ze nog haar benen in de lucht. En nog echt heel veel met haar allerlaatste... Echt dat ze zelf ook heel bewust afscheid nam. En volgens mij toen ook vanaf die middag nadat mensen geweest waren... heeft ze de ogen dicht gedaan. En die heeft ze ook niet meer open gedaan. En toen zijn het daarna nog dagen geweest van waken. Ja, bij haar waken en... Toen is op een gegeven moment, we hadden altijd een monitor bij haar staan. Daar konden we heel veel van aflezen. Die is dan bij haar weggehaald. En zuurstof was er afgehaald. En toen was het eerste kerstdag, 's ochtends. En toen had mijn man bij haar gewaakt. En die kwam 's ochtends om 4:30 kwam die weer naar bed. Dus ik lag op bed. En soms voelde ik me daar wel eens schuldig over. Ik heb bijvoorbeeld niet bij haar gewaakt 's nachts. Want ik voelde zo'n diep vertrouwen. Dat zij gingen niet zomaar tussenuit als ik daar niet bij was. Mm. Dat wist ik gewoon. Dat wist ik. Ik kan het ook niet heel goed meer navertellen hoe dat voelde. Maar ik mocht gewoon slapen.
En je mocht je rust hebben.
Ja, sliep dan. Oh ja, het zal wel niet geweldige slaap geweest zijn. Maar in ieder geval, ik rustte wel uit. Dus mijn man kwam die om 4:30 's ochtends zo in bed. En nou, ik dacht van, ik lig hier wel lekker, maar mijn hoofd wou blijven liggen, maar mijn gevoel zei, nee, ga er toch maar uit. Dus toen ben ik er wel uitgegaan. En wat ik in die tijd ook heel veel deed, en dat doe ik nu eigenlijk nog steeds, heel veel ook weer schrijven. En ik heb eigenlijk in die dagen na overlijden toe elke ochtend ook geschreven van, ik kies voor rust, ik kies voor ruimte, ik kies voor ontspanning. Ik kies voor vertrouwen. Dat zijn eigenlijk de enige zinnetjes wat ik de hele tijd geschreven heb. En gewoon herhaald. En dus die ochtend van eerste kerstdag. Mijn vader die had mijn man dan ook overgenomen bij het waken. Dus die zat dan bij Isabel bij haar bed. En eerst weet ik nog. We hebben dan zo'n kookeiland waar je omheen kan lopen, hè? Nou, ik heb er nog net niet, zeg maar, een gul in gelopen. Maar alleen maar rondjes lopen. Lopen, 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 lopen. En toen was het ongeveer 7:30. En toen dacht ik van, ik ga ook even weer zitten schrijven. Dus toen ben ik weer gaan zitten. En toen heb ik, haar hele levensverhaal heb ik daar gewoon zitten schrijven. Die ik ook later op haar uitvaart uitgesproken heb. Maar dat kwam op dat moment ook gewoon zo heel natuurlijk. En toen op een gegeven moment riep mijn vader van, haar ademhaling wordt wat oppervlakkig. En toen kwam ik bij haar en toen stopte ze voor de eerste keer met ademhalen. Dus dan echt wel dat je denkt van, ze gaat weg. En dus ik wil naar mijn man rennen van, kom snel. En nou, het is verbazingwekkend dat hij echt zei van, ja, maar het gebeurt hierna nog 2 keer.
Dat zei je man?
Ja.
Oh.
Ja, want daar had hij het met een van onze andere verpleegkundigen over gehad. Dat het bij stervende mensen heel vaak voorkomt.
Gaat stapsgewijs.
Ja. Dus die zei, en ik dacht echt van, kerel, kom even uit dat bed, joh.
Ja.
Hij ging ze ook gewoon heel rustig aankleden. Zei, dat komt goed. Zei, er komen nog 2 keer. Dat is echt wat hij volgens mij echt een paar keer tegen mij zei. Vertrouw er maar op, er komt nog 2 keer. En het was ook dat ze inderdaad dan, is inderdaad die adem weg en dan ineens zo, ja, en begint het zo weer. En denk je, dat vond ik wel heel eng of zo. Dat vond ik, gelukkig wel toen mijn man dat zei, dat er ook wel weer een beetje dat vertrouwen in kwam. Dus toen gebeurde het inderdaad een 2e keer. Dus weer die ademhaling weg is. En dan wachten. Is ze nou weg? En dan begon het weer. En dan zit je weer zo. En toen is mijn vader ook weg. Ik weet eens niet waarom die weg is gegaan. Maar die is weggegaan. Die moest iets ophalen of zo. En toen kwamen ook de andere 2 kinderen kwamen beneden. Dus mijn man en ik zaten bij haar en de kinderen waren een beetje in de keuken bezig. En toen kwam inderdaad die 3e stop. En toen was er nog zo'n hele mooie, hele diepe zucht. En mijn man en ik die zuchten ook echt zo mee.
Mm.
En toen was het stil. En dan zit je echt, echt zo van wow. Maar ook volledig, dat is ook zo mooi geweest in die dagen dat Je zag alleen maar ontspanning bij haar. Echt die hele tijd.
Mm.
Want wat ik al zei, ze heeft zich daar gewoon zo aan overgegeven. Ze voelde het ook echt volledig. Ja. En toen zei ook die zucht zo. En wij ook zo zuchten. En toen voelde je ook gelijk weer die rust en die ontspanning. En helemaal niet dat je, in die soort van hypermodus kwam van, oh, nu moeten we van allerlei dingen. Nee, het mooie was ook dat mijn man zei van, nou, we gaan nog maar even niet aan iedereen vertellen, hoor. Het voelde een beetje net als bij de geboorte. Dat je ook zo zit van,
ja, dat je zo'n moment voor jezelf
neemt.
We
gaan niet gelijk aan iedereen vertellen. Nee, het was een heel, ja, natuurlijk hartstikke verdrietig. Maar ook zo, ja, een soort van rust en heel sereen en heel krachtig.
Het is ook natuurlijk mooi dat je dat gewoon in je eigen huis hebt kunnen doen.
Ja, dat is ook echt zo mooi. Dat was ook altijd onze grootste angst, hè? Dat ze inderdaad bijvoorbeeld in het ziekenhuis met allerlei toeters en bellen en in alle, nou wat ik net zei, in alle onrust en hectiek en...
Niet in je eigen omgeving met alle medische gedoe en geren en gevlieg op in zo'n ziekenhuis, wat dat dan toch vaak is. En thuis is natuurlijk gewoon, dat is thuis. Daar heb je alles voor jezelf.
Ja, dat, ja, ik zeg ook wel eens van, nou, niet dat je dat wil, hoor. Maar soms zou ik er nog haast wel eens naar terug willen van, om het nog een keer zo mee te maken. Terwijl naast de geboorte van mijn kinderen, is echt wel een van de meest indrukwekkendste dingen die ik heb meegemaakt. Gewoon heel de manier waarop, hè? Dat je gewoon aan iemand gewoon ziet en voelt.
Ja.
En dat het ook mag.
Ja.
Dat je echt ziet van, ja, maar ze mag gewoon overlijden. En,
ja.
Ja. Ja.
Hoe was het voor jouw andere kinderen om zo'n zusje te hebben?
De normaalste zaak van de wereld.
Ja.
Ja. Ja. Gewoon... super trots op hun zus. Ik weet volgens mij nog wel, wij zijn vorig jaar nog naar een camping in Frankrijk geweest. Waar we in 2019 ook met Isabel heen waren geweest. Dus wij wouden daar vorig jaar daar nog graag een keer heen. En ja, het grappige is, dat is dus een camping waar dus heel veel mensen komen die een kind hebben met een beperking. En wij kwamen daar nu zonder kind met beperking. En wij werden dus echt aangekeken, vreemd aangekeken en nagestaard van, ja, maar jullie hebben helemaal geen kind met een beperking. Nee. Wat doe je hier? Hè? Mm-hmm. Terwijl het vaak al heel erg andersom gaat. Hè? Ja. Dat er dan naar jou gestaard wordt. En volgens mij hadden toen ook mensen aan Noralie, aan het zusje, gevraagd. Heb jij niet een gehandicapte broer of zus? Nee. Ja, wij zeiden dat ook nooit zo. Of Isabel is gewoon haar zus. En daar gingen we niet van, Isabel is jouw gehandicapte zus. Dus dat woord kende zij helemaal niet.
Nee.
Dus ze zeiden ook echt nee. Maar later dan wel verteld van, ja, Isabel is overleden en zo. En dat soort dingen. Dus ja, zij staan daar zo puur in. En je ziet het ook wel in hoe zij naar mensen kijken. Want iedereen is voor hun echt gelijk. Dus ja.
Ja, want kinderen hebben gewoon nog dat... ik snap hem wel, hoor. Maar kinderen hebben natuurlijk heel erg die natuurlijkheid. En zien al die verschillen niet. En
voor hun
is het wat het is.
Ja.
En die hangen daar geen label aan.
Nee.
En bij volwassenen gooi je dan... Nou ja, kom je op die camping. Je hoort hier niet. Hè? Daar begint het al.
Ja.
Je hoort hier niet. Ja, hoezo niet?
Ja, ja dat ja. voel je dan. Ja, is hoe dat anders is.
Ja.
En wij hebben de kinderen ook gewoon altijd heel open en eerlijk over alles verteld. Hè? Altijd verteld dat Isabel gewoon heel ziek is en dat het kan zijn dat ze zou komen te overlijden. Dat hebben we altijd heel duidelijk gezegd. En ook nadat ze is komen te overlijden, hun ook gewoon overal volledig bij betrokken.
Yeah.
En dat zie je nu ook gewoon, dat ze daar zoveel profijt van hebben.
Ja, hoe zie je dat?
Ja, ze zijn er heel, heel open over. En ze zijn er gewoon totaal niet bang voor. Nee. Ze hebben nooit een nachtmerrie gehad.
Het ligt denk ik dan ook wel aan de manier hoe jullie hun daarin hebben meegenomen. Alles met wat je natuurlijk in je kinderen terugziet gaat over hoe neem je je kinderen daarin mee.
Ja.
En als jij daar een sprookje of een theaterstuk van maakt wat allemaal niet aan de werkelijkheid voldoet... Dan wordt dat natuurlijk voor hen ook
iets anders. Wij zagen dat wel heel mooi in dingen terug inderdaad. Dat we, wat ik al zei, heel veel altijd aan hun verteld. Maar wij hadden eerst bijvoorbeeld niet verteld Isabel is gecremeerd. Mm-hmm. Zeg maar. Dus dat stuk hadden wij niet verteld. En wij zijn toen op de dag van crematie met Isabel in haar kist, gewoon in onze bus, zijn we daarheen gereden. En toen vroeg de jongste op een gegeven moment, toen ging mijn man naar Assen toe, daar is ze gecremeerd. En toen vroeg de jongste van, oh, ga je Isabel en haar kist ophalen? Want die staan daar nog, zei die. Want we hadden het laatste stuk niet verteld. Ik denk, oh, ja, nou, toch maar wel. We hadden nog een heel leuk kinderboekje die ook echt over cremeren ging. Dus zomaar wel erover verteld.
Ja.
En ook wel over as verteld. Maar toen ook weer niet verteld waar die as dan was en zo. Hadden.
Ja.
Ja, dat doe je dan onbewust. Van, nou, dat vertellen we dat dan niet. En toen eigenlijk weer een paar maanden later van, ja, maar waar is die as dan eigenlijk? Mogen we dat ook wel even zien? Ja, tuurlijk, dat mag je wel zien.
Want waar is die?
Wij hebben achter in onze tuin hebben wij een hele mooie grote levensboom hebben wij neergezet. En daar zit een heel groot gedeelte van haar as in, zeg maar, in een, erin verwerkt. En we hebben nog een klein bakje in een kluis voor als de kinderen bijvoorbeeld later een sieraad of iets anders er nog van haar as willen. Dus wij hebben toen dat bakje uit de kluis hebben we aan hun laten zien.
Oh ja.
Nou ja, en dan laat je dat zien. En dan is het ook gewoon weer goed. Dan wordt er gewoon niet meer over gesproken. Nee, dan gaan we gewoon weer verder.
Ja.
Ja.
Hey, en wat heeft het leven van Isabel in jouw leven gebracht?
Nou, wel een heel groot stuk weer zelfbewustzijn. En ja, mij weer helpen herinneren wie ik eigenlijk ben. Hè? In dit hele verhaal. Wat ik dus net al zei, die eerste jaren. Ja, gewoon totaal aan jezelf voorbij gaan. Hè? Maar dat je echt wel, nou ja, mensen zien dat soms wel eens als egoïstisch. Maar jezelf ook echt wel ook in zo'n situatie jezelf op de eerste plek mag zetten. Absoluut.
Ja, dat is denk ik ook het allermoeilijkste.
Ja, dat klopt. Ja, maar als je dan daar de voordelen van gaat ervaren, dan denk je wel van, hey, ja, maar dat is toch wel een stuk fijner dan overal tegen vechten.
En wat is dat dan? Jezelf op de eerste plek zetten? Wat houdt dat dan in?
Ja, in heel veel dingen, dus eigenlijk in heel veel dingen die ik door de dag heen doe, heel goed aanvoelen van, is dit waar ik blij van word? Komt dit echt vanuit mijn hart wat ik doe? Of doe ik dit nu om een ander gelukkig te maken? Dus echt dat. Ja, nee. Dus echt dat het vanuit, vanuit mijzelf komt.
Mooi.
Ja, ja.
Dus het heeft je echt terug naar je eigen essentie gebracht.
Ja.
Haar hele aanwezigheid in
je
leven.
Precies. Ja, precies. Ja. Ja, omdat zij dat eigenlijk zelf ook altijd zo gedaan heeft.
Ja.
Zij is gewoon eigenlijk altijd zichzelf geweest. Ja. En gewoon ook uit hele kleine dingen haar geluk gehaald.
Je bent uiteindelijk in de tijd dat je een kind had wat heel veel zorg nodig had. Dan heb je nog 2 kinderen gekregen.
Mm-hmm.
Je gezin wordt groter. Jouw man heeft op zijn manier zijn reis gemaakt in hoe hij dit ervaarde. Het was heel erg van het onderzoek, uitzoeken, antwoorden krijgen.
Ja.
Heeft het jullie relatie veranderd?
Ik denk, nou, nog niet eens zo. Nee. Hij is denk ik toen nog sterker geworden, juist na haar diagnose. Hmm. En misschien is het alleen nog maar weer sterker geworden. Ja.
Het heeft hem ook dus kracht gegeven.
Ja, wij zijn daar. Het is ook helemaal niet zo dat wij daar nou echt dagelijks of zo met elkaar over praten.
Nee.
Helemaal niet. Maar wij weten wel van elkaar gewoon dat het goed is om zomaar te zeggen.
Ja.
Ja.
Maar dat hoor je vaak, hè? Want dat is ook de reden dat ik het vraag. Dat vaak als je gezinssituatie verandert door een kind wat ziek wordt.
Volgens mij.
En ook, hè, wat je al zei over hoe, hè, dat je al vrij vroeg ook iemand met rouw- en verliesverwerking in huis haalde. Dat je er gewoon allebei op een hele andere manier mee omgaat.
Ja.
En dat kan ook een gevolg hebben dat je daardoor gewoon heel erg uit elkaar groeien, dat weet ik niet. Maar dat je een ander pad bewandelt. Nou, en het lastig is om daar elkaar in te vinden.
Daar is volgens mij ook wel onderzoek naar gedaan, hoor. En dan ook vooral weer in die doelgroep, hè, van dat ZEVMB, wat ik net zei. Die zeer ernstig en meervoudig beperkte kinderen en daar de gezinnen van. Daar gaat echt heel veel procent daarvan, die gaan uit elkaar.
Hmm.
Ja. Ja, maar dat is bij ons niet
maar
zo
dat is toch wel interessant dat daar onderzoek naar gedaan is. Want je zegt, zijn er dan zoveel kinderen die op die manier...
Van die zet, die zeer ernstig, dat is wel een beperkte groep. Maar dat is een beetje een soort vergeten groep.
Hmm.
Dus dat, die worden al snel, zeg maar, onder de... Je hebt dan nog weer de EMB, denk ik. Ik weet niet of ik het dan allemaal helemaal goed zeg. Maar dat is meer een soort vergeten groep. Dus die worden al snel geschaard onder...
En wat is EMD? Wat zijn...
Ernstig meervoudig beperkt.
Ja.
Ja.
Okay. Daar worden ze dan onder geschaard. Terwijl het eigenlijk nog veel groter is dan het ernstig meervoudig beperkt.
Ja. Ja, en daarin worden dus... vaak heel veel dingen vergeten. Dus hoeveel impact dat heeft. Ja,
ja, want dat doet nogal wat.
Ja.
Met echt alle lagen van je leven.
Ja.
Ik bedoel, echt alle lagen van je leven.
Ja. Ja.
En niet alleen voor jezelf als individu, maar voor je gezinsleven, voor eventueel aanvullende kinderen, voor jouw ouders, je man zijn ouders, je broers, zussen, het hele systeem wat er ook omheen zit.
Ja, klopt.
Bedoel, dat heeft nogal wat impact.
Ja, klopt hoor. Ja.
Als je nu aan Isabel terugdenkt, wat zijn dan woorden die in je opkomen?
Licht, vrolijk. Ja, een hele, hele fijne energie.
Ja. Zo voelt hij inderdaad ook.
Ja.
Ja. Ja, als een lichtje op deze wereld
geweest. Heel bijzonder mooi meisje.
Ze is dus eerste kerstdag overleden.
Ja, dat is dus eigenlijk ook weer die mooie met dat licht, hè. Ja, dat begint al de dagen voor kerst, maar dan worden er allemaal lampjes aangestoken. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel mooi.
Heel symbolisch eigenlijk.
Ja.
En hoe herinneren jullie haar nu nog? Want het is nu 2021, dus het is nog niet eens anderhalf jaar geleden.
Ja.
Hebben jullie een manier waarop jullie haar levend houden?
Nou, eigenlijk wordt haar naam wel dagelijks genoemd.
Mm-hmm.
Wij, haar kamer, die hebben wij zeg maar op de begaande grond. Daar hebben we een speelkamer van gemaakt voor de kinderen. Dus het gaat eigenlijk ook heel vaak van, waar ligt dit? Ja, op de kamer van Isabel. Dus ze wordt eigenlijk gewoon dagelijks genoemd. Ja, en die kamer voelt ook gewoon als een hele fijne, warme plek. Niet dat ik daar dan inloop en denk van, oh, hier is ze overleden. Nooit, heb ik eigenlijk nooit gehad.
Nee. Mooi dat ze dan al gewoon altijd is.
Ja. 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 Ja,
En zie je haar ook nog wel eens op een andere manier?
Ja, wel. Dat ze wel bepaalde tekens aan mij laat zien dat ze er gewoon is. Dus ik zie altijd heel veel roofvogels. Ik wel dan echt gewoon met haar associeer. En op haar geboortedag heeft ze ons nog een geweldig mooie regenboog laten zien. Ik was ook een keer zeg maar haar boom aan het schoonmaken en toen fladderde er een lieve heersbeestje met 6 stipjes, dus echt van haar leeftijd,
die kwam
bij mij zitten. Ja, dus dat soort dingetjes.
Yeah.
Ja.
En dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, wat is dat?
Ja,
wat?
Ik zeg altijd, als je er niet in wilt geloven, dan geloof je er niet in. Maar ik haal er gewoon troost uit en ik vind het gewoon fijn om dat gewoon zo te denken.
Ja, maar ik vind het heel erg mooi, want ik geloof in die energie dat er signalen gegeven kunnen worden.
Ja.
Maar er zijn inderdaad dus ook mensen die kunnen dat niet zo goed vangen. Wat is dat dan?
Ja.
Maakt ook niet uit. Hè?
Nee, ik ga
het is uiteindelijk wat het voor jou is.
Ik zeg altijd, ik hoef niemand te overtuigen. Nee, het is wat ik daarbij voel. En,
precies.
Dan is dat gewoon zo.
Ja. En komen er dan ook nog wel eens, zeg maar, letterlijke boodschappen? Dus je ziet in het dierenleven, zie je herkenning van haar.
Ja.
Komt zij ook wel eens met woorden naar je toe? Dat zij een bericht komt geven?
Dat niet dat ik het gezien heb. Dus dat is misschien nog wel iets waar ik dan Misschien dat ik er dan nog meer voor open kan staan. Omdat er dan ook dat soort dingen komen. Maar dat kan ik nog niet zo...
Nou, is ook niet gezegd dat dat zou moeten. Hè?
Nee, hoor,
maar soms heb je vaak een verschil in hoe je signalen ziet.
Wel vaak op zeg maar bijzondere dagen. Ik kom nu ook één binnen dat op de verjaardag van Noralie van vorig jaar. Dat ik allemaal cadeautjes had verstopt. En ik dacht dat ze alles gevonden had. Maar toen ging ineens op de radio kwam dat liedje Rollercoaster weer van Danny Vera. En toen bleek er achter de radio nog een cadeautje te liggen. Dacht ik, ja, dat heeft hij ze wel dan nog even verteld. Van let op, er ligt nog eentje.
Ja. Ja, en wat je dus zegt, het geeft je troost dat je die signalen krijgt. En dat ze daarmee gewoon er nog steeds is.
Ja.
En dan af en toe van zich laat horen.
Ja.
En dan even zegt dan, hey hoi, zie je me weer.
Ja, precies. Ja, ja zo inderdaad.
Ja, mooi. Ja. Wat ik je heel erg hoor zeggen is... ik heb ook zoveel gemist eigenlijk in begeleiding in dit hele traject.
Ja.
Want het heeft heel veel impact. Die je natuurlijk altijd makkelijker achteraf kunt beoordelen... dan dat je er middenin zit. Maar ik kan wel in jou horen dat je zegt van... ik heb wel een bepaald verlangen gehad van dat er een begeleiding zou zijn.
Mm-hmm.
Je praat al van dat er zo'n kinderteam is in het UMCG.
Ja.
Dus er zijn wel wat dingetjes... maar wat zou jij ouders mee willen geven die in een soortgelijke situatie zitten?
Het is natuurlijk niet dat moet, hè?
Nee.
Maar vooral denk ik, als je inderdaad op een gegeven moment dat je te horen krijgt van... ja, je kind gaat niet oud worden. En dat hoeft dan niet gelijk alle minuut of zo. Maar ik denk wel van als jij je kan voorbereiden op de dood van je dierbare... ja, dan zou ik dat... gaan proberen.
Yeah.
Ja, dat denk ik echt wel. Dat je daar heel veel al voor het latere proces daar al heel veel stappen in kan zetten. Waardoor het toch allemaal iets zachter kan gaan verlopen.
Yeah.
Ja. Ja, ben ik wel echt van overtuigd.
En daar mag je volgen in wat voor jou goed voelt om te doen.
Mm-hmm.
Ja, zoals jullie daar ook je stappen in hebben gemaakt. Wat voor jullie goed was, dat is voor ieder ander.
Ja,
dat weer een heel ander stappenproces.
Mijn man heeft ook inderdaad nooit tegen mij gezegd van... oh, dat moet je niet zo doen. En dat heb ik tegen hem ook nooit gezegd. Ik dacht het wel eens, maar dat heb ik niet. Ik heb hem nooit daarin in tegengehouden. Nee.
Je mag daarin echt je eigen weg bewandelen.
Ja. Ja.
En daar dingen misschien samen in doen of individueel dingen doen.
Ja, precies.
En dat is van waarde voor ieder op zijn eigen manier. Mm-hmm. En die is ook belangrijk om in dit proces zeker ook mee te nemen.
Ja, klopt hoor.
Ja.
Ja.
Je hebt geluisterd naar de podcast Dood Normaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Sandra Klein-Lenderink over het belang van financieel overzicht voor overlijden.